Dus en daarom gaan we beginnen. De opening houdt in dat u allemaal hartelijk welkom geheten wordt. Fijn om jullie hier weer te zien. Om te gaan horen naar wat de Heer tot ons te zeggen heeft. Ook welkom aan de mensen die thuis meeluisteren. We gaan nu samen zingen uit Psalm 119, vers 3 en vers 86. Opschoont gij mij de hulp van uw geest. Dat is een gebed tot de Heer om zijn Heilige Geest. En dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Wij zullen nu eerst tot de Heere gaan bidden of hij ons een gezegende middag geeft. Eerbiedig. Heere, wij hebben het al opgezongen en we willen het ook nu aan u vragen. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Zend dan uw licht en uw waarheid. Geef uw Heilige Geest vanmiddag hier bij ons. En ook in onze harten. Om daar te verlichten en te verwarmen. En om daar ook te reinigen van al onze zonden. Het mag met het Pinksterfeest gaan om uw Heilige Geest. Maar het gaat uw Heilige Geest om de Heer Jezus. En het gaat de Heer Jezus om de eer van de drie enige God en om de zaligheid van zondaren. Heere, wat is uw evangelie rijk? Wilt u van die rijkdom vanmiddag ook uitdelen? Ga ons dan niet voorbij, Heere, in het uitdelen van die vele gaven die de Heer Jezus verdiend heeft aan het kruis. Wilt u ons helpen vanmiddag bij alle dingen die we te doen hebben? Wilt u geven dat het goed mag gaan? En het gaat goed als er zondaren tot geloof en bekering komen. En het gaat goed als uw naam geëerd wordt. En daar staat u zelf voor in. Dat werkt u zelf. Wij kunnen dat niet. We hebben niets om onze zonde mee te betalen. En we hebben ook geen stem om mee te spreken en te vertellen als u het niet geeft en ook niet om te zingen. We kunnen uit de Bijbel niet lezen als u zelf niet geeft dat we kunnen lezen. En zo mogen we tot u opzien. Trouwe heren, denk aan ons. Zoek ons op, u weet ons te vinden. U ziet ons hier zitten. Mogen wij u dan gelovig aanroepen? En mogen wij u dan ook wijzen op uw belofte, dat waar uw woord is en uw geest het ook goed gaan mag. En dat u dan uw kerk zult vergaderen, uit alle volken, tot aan het einde van de aarde toe. Heren, nu zijn we hier met heel veel kinderen. Ze hebben ook allemaal een ziel. En wat zal uw eer er ook in groot gemaakt worden als zij mogen komen tot de kennis van de zaligheid in de Heer Jezus. Dat het dan vanmiddag over hem mag gaan. Mag het eenvoudig verteld worden? Uw woord is eenvoudig. Wij maken het dikwijls zo moeilijk. Heren, wilt u dan ook het eenvoudige geesteswerk geven in het vertellen en in het luisteren? Dat het op een kinderlijke manier mag gebeuren. Wees ons zo goed en wees ons nabij. Wilt u ons wassen van al onze schuld die we tegen u bedreven hebben. En die bij u open staat, Heren. Vervul hem zelf en doet u uw heilig werk. Dat bidden wij om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu luisteren naar de schriftlezing uit Handelingen. Mariska komt naar voren en Harme en Jonieke. Komen jullie maar.
En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat hij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtte de belofte des vaders, die gij zeide hij van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zult u Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen en er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid. Gelijk als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van het werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het deel en zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals te spreken. De hun gaf uit te spreken en er waren Joden te Jeruzalem. Wonende godvruchte mannen en van allen volken degene die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen en zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeiden tot elkander: ziet zij niet alle deze die daar spreken, Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?
En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe en uw kinderen, allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal.
Dat hebben jullie keurig gedaan. Je mag de Bijbel weer op de tafel neerleggen en gaan zitten. Dankjewel. Dan gaan wij nu eerst samen zingen uit Psalm 133. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen. En daarna zingen de kinderen van de zondagsschool alleen. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Van vanmiddag gaat over brood. Ik heb vanmorgen, denk ik, wel een boterham op. Maar er is nog ander brood dan het brood wat je bij de bakker koopt. Dat is een heel ander soort brood. En daar gaat het vanmiddag ook over. Over het brood wat je kunt eten. En over het hemelse brood. En dat is de Heere Jezus. Hij heeft het zelf gezegd toen hij op de aarde was. Ik ben het brood des levens. Luister maar. Kijk eens. Er is een boer aan het werk op het land. En hij heeft het heel druk. Wat is hij daar aan het doen? Ik moest mee gaan kijken, om een hoekje bij die boer. We gaan ver weg vanmiddag, helemaal naar Israël. Dat is erg ver hoor, ga je mee? En dan zijn we daar op een klein stukje land en daar is die boer aan het werk, met een stok. En daar is hij de grond aan het losmaken, want het is zo droog geweest en met een stok maakt hij de grond weer lekker los. Of met een ploeg, met twee koeien ervoor. Of twee ezels. stok met een scherpe punt eraan. En dan zegt die boer tegen die koe: kom op joh, en trek hem maar. En dan trekt die boer samen met de koeien de ploeg door de grond heen. En als dan de grond lekker wat opengemaakt is, dan kan de boer gaan zaaien. Kijk eens, in de schuur haalt hij uit een grote emmer, haalt hij het zaad en hij heeft een soort schort voor, of een zak in zijn handen. En dan pakt hij het zaad eruit en hij strooit het over het land heen. Een zaaier ging uit om te zaaien. En een poosje later, als de vroege regen er overheen gegaan was, vanmiddag regent het ook zo lekker voor het land, heerlijk is dat. Dan zegt de boer: fijn dat het regent, want nu kan het zaad weer gaan groeien. Het kan gaan ontkiemen. En dan gaat hij er op zijn knieën wel eens bij zitten. En dan ziet hij allemaal van die hele kleine groene puntjes boven de grond komen. En dan weet hij, dat is het graan. Daar weer wat gaat groeien. Dat is weer voor ons eten. En dan als er heel veel weken voorbij zijn gegaan. En de boer die kijkt nog eens goed, dan ziet hij daar boven op die steel, ziet hij een aar verschijnen. Dat zijn allemaal graankorreltjes bij elkaar. En die zijn nog helemaal groen. Dan moet hij nog een poosje wachten, want dan kan hij nog niet gaan oogsten. Die oogster die moet nog een poosje wachten, dan moet het zonnetje er nog lekker weken op schijnen. Maar als dat gebeurt en de Heere zegent het zonlicht, dan worden de aren goudgeel. En als dan de wind er overheen blaast daar in dat Israël, op zo'n klein bergweidje, prachtig, dan zie je zo die aren heen en weer wuiven op de wind en de boer staat erbij te kijken. Geweldig, wat is de Heere goed dat hij weer eten wil geven. Hij gaat naar zijn schuur en hij roept wat knechten bij elkaar. Mannen, we gaan de oogst binnenhalen, we gaan maaien. En dan pakt hij een stok met een soort rond mes eraan. Een sikkel noem je dat. Bij ons gaat dat heel anders. Maar in Israël hadden ze nog niet van die grote machines met een motor erin. Nee, dat moest allemaal met de hand gebeuren. En dan pakken ze zo'n bosje met van dat graan vast aan de steel. En dan komt de boer met dat ronde mes. En dan haalt hij het zo langs die aren heen. En dan snijdt hij het af. En dan legt hij zo al die tarwe legt hij neer. Met de steel en met de aren. En dan komen daar wat meisjes en die pakken dat allemaal vast en leggen dat in de arm. En die gaan het alvast even naar de dorsvloer brengen. Nou, en die dorsvloer, dat is ook nog een heel werk. Want je kan natuurlijk van dat koren, van dat graan, wat daar nog door die meisjes weggehaald is, kun je nog geen brood bakken. Er moet vast nog heel wat werk aan gedaan worden. En een hele grote berg met van dat graan ligt daar. En dan moeten de korreltjes er allemaal nog uitgehaald worden. Nou, daar hebben ze ook een heel handige manier voor. Dat noem je werken met een dorsslee. Nou, dat lijkt net een beetje op een slee. Je kunt je zelfs op gaan staan en dan staat er weer zo'n koe voor. En die is met een touw vastgebonden aan die slee. En onderaan die slee, daar zit een scherpe punt. En dan gaat die boer erop staan en hij zegt er tegen zijn koe: hallo joh, lopen en trekken maar. En dan glijdt zo die slee over dat koren heen. En die boer die staat erop. Dan wordt dat een hele zware slee. En als dan die slee met die boer erop, als die dan over dat graan heen rijdt, dan gaan zo al die korreltjes, die rollen er zomaar van die aar af. Prachtig is dat. Wel een heel werk hoor. Tjonge en warm dat het dan is. Hè. Maar als de Heere zegent, en dat mag die boer vragen aan God, wilt u het werk zegenen? U hebt het willen laten groeien op het land? Dan gaat het goed. Maar nu kun je er nog een brood van bakken. Wel nee. Want om zo'n korreltje heen, daar zitten nog hele dunne vliesjes. Nou, dat is niet lekker als je die in je boterham hebt. Dat heb je soms bij ons ook nog wel eens. Dan zit er zo'n scherp dingetje in je boterham. Dat is dan zo'n vliesje. Dat zit dan om zo'n korreltje heen en dat hoort eigenlijk niet. Het is niet zo erg. Maar dat wilden ze in Israël ook niet. Wat gaat hij dan doen? Nou, dan gaat die boer, dan pakt hij een schep. En weet je wat hij dan gaat doen? Dat graan, moet je opletten. Dan bukt hij zich met die schep en dan schept hij over de grond heen. En dan gooit hij het zo de lucht in. En als het dan zachtjes waait, of het waait een beetje harder, weet je wat er dan gebeurt? Dan vallen die vliesjes, die vallen zo van die korreltjes af. En die korreltjes die zijn een beetje zwaarder, die rollen zo weer naar de grond. Zo naar beneden. En dan komt de wind en dan blaast hij zo die vliesjes, blaast hij weg. Nou, en dan is het bijna klaar. dan moet het alleen nog gezeefd worden. Nou, je hebt misschien wel eens een zeef gezien, hè? En dat gebruikt je moeder misschien ook wel eens als er gebakken moet worden. En dan moet het meel daar doorheen en dan doet ze zo heen en weer. En dan rolt dat zo naar beneden. Als er dan korreltjes in zitten, die moeten er niet in zitten. Die blijven dan in die zeef zitten. Dat is ook met het graan. Dan staat er een man en die staat daar heen en weer met zo'n grote zeef. En alles wat dan te groot is, om door die gaatjes te kunnen, dat blijft op die zeef liggen. Nou, dat wordt dan allemaal op een hoop gegooid. En dat wordt aangestoken. En dat wordt met vuur verbrand. Maar je snapt wel, de boer kan het eten niet laten groeien op het land. En de boer die kan de zon niet laten schijnen. En de boer die kan er ook niet voor zorgen dat het regent. Dat kan God alleen. En daarom, jongens, als het eerste brood gebakken werd, als de boer goed zijn best gedaan had, dan moest hij met dat eerste brood moest hij naar Jeruzalem gaan. Op het Pinksterfeest. En dan moest hij met die broden naar het huis van God gaan, naar de tempel. De graankorreltjes zijn gemalen op een molen, een grote steen, en het brood is gebakken. En toen kwam die boer thuis. Of misschien heeft zijn vrouw het wel gebakken in de keuken. En heeft gezegd, kijk eens, hier is weer het eerste brood van de oogst. En God is goed geweest voor ons. Hij heeft ons niet alleen gelaten. Wij hebben gezondigd tegen de Heere, maar hij is toch nog goed voor ons. En nu gaan we met die eerste broden, deze broden, gaan we naar het Pinksterfeest in Jeruzalem. Zo hoort het. En dat had de Heere gezegd. En daar gaan ze dan. Ze staan daar voor de klerenkast en de reismantel wordt eruit gehaald. Want nu gaan ze een verre reis maken, helemaal naar Jeruzalem toe. Dat is een eind hoor. En de mensen kwamen van heel Israël, uit het noorden, uit het zuiden, uit het oosten en uit het westen. Maar ook uit verre landen waar de Joden ook waren gaan wonen. Uit heel veel landen. Dat zijn allemaal mensen voor de klerenkast. En ze halen hun reismantel eruit en ze doen stevige schoenen aan. En ze nemen een staf mee. En er zijn er die rijden op een ezel. En mensen die van heel ver vandaan komen, uit Griekenland, zelfs uit Italië, die gaan met de boot. Helemaal varen naar Israël. En dan komen ze daaraan in de havenstad. En daar meert de boot aan. En dan gaan ze lopen. Of met een wagen mogen ze meerijden. Op weg naar de tempel. Naar het huis van God. Die zo goed voor ze gezorgd heeft. En heel voorzichtig houden ze die eerste broden bij zich. Die zullen ze aan de Heere gaan geven. En dan gaan ze tegen de Heere zeggen in de tempel. Heere, van u hebben we alles gekregen. U hebt voor ons gezorgd. En nu geven we de eerste broden aan u terug. Dan mogen ze die broden bewegen, omhoog steken. Zodat de Heer het als het ware nog beter zien kan. Dat noem je beweegbroden. En zo komen ze eraan. En druk dat het is in Israël. Hele lange rijen met mensen lopen daar over de wegen. Dan moet je horen, ik hoor ze zingen. Vooral als de mensen vlakbij Jeruzalem zijn. Dan gaan ze steeds meer zingen. Hele lange rijen. En wat zingen ze dan? Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heere, der lege scharen Gods en mij uw huis en uw tempel zangen. Dan zingen ze van Gods goedheid, dat de Heere zo goed voor ze is geweest. En dan zingt er een andere groep met mensen, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Want daar, de bergen, daar een eind verderop, daar ligt Jeruzalem. En daar is het huis van Israëls grote God. En daar mogen ze naartoe gaan, om hem te loven en te danken. Om de Heere te bidden en te zingen. Van zijn grote werk. En als ze dan Jeruzalem ingaan, dan zingen ze weer een andere psalm. Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Kom, ga met ons. En doe als wij. Dan komen ze eraan. En dan zien ze daar in de verte. Ja, zie je daar die prachtige stad. Die ligt daar in dat zonlicht. Schitterend. Dat is nou Jeruzalem. Dat is de stad die God uitgezocht heeft. Om daar onder zondige mensen te wonen. Wat is de Heere toch goed. Dat mag die boer wel bedenken. Daar komt hij aan met zijn broodjes van God gekregen. En dan mag hij daar naar de stad gaan en naar de tempel gaan. En daar wil de Heere nog wonen bij een zondaar zoals hij. De Heere zegt nog niet tegen die boer, ik help je niet meer hoor. En ik laat het niet meer regenen op je land. Jij bent een zondaar. Nee, die boer die mag daar komen in de tempel. En weet je wat hij dan ziet? Daar boven die tempel in de verte. Moet je proberen mee te kijken. Daar heel in de verte. Zo daar boven die stad van Jeruzalem, wat ziet u daar? Misschien heeft hij het wel tegen zijn zoontje verteld die meeging. Pap, wat is dat daar boven die tempel? Het lijkt wel een beetje mistig daar. Nee, jongen, dat is geen mist. Weet je wat dat is? Daar wordt een offer gebracht. Daar wordt een beest, een dier aangestoken om voor de zonde te betalen. En daarom mogen wij nog in de tempel komen, jongen. Want we hebben gezondigd tegen God. Maar er wordt een dier verbrand. En omdat er een offer gebracht wordt, mogen wij nog bij de Heere komen. Dan stijgt de rookwolk omhoog van het altaar. En dan zie je zo in de verte een klein beetje als mist zo boven de stad hangen. Prachtig, en zo mogen de mensen het weten. Elke dag is er bij God plaats, omdat er geofferd wordt. Daar in de tempel, dat is zo mooi. Daar zingen de tempelkoren. En daar lopen de priesters en de levieten de mensen te helpen die dan met hun beesten en met hun broodjes komen om de Heere te offeren. Wat is de Heere goed dat hij nog met zondaren te maken wil hebben. Dat hij ze niet wegstuurt, maar dat hij bij ze wonen wil. Waar komen al die mensen vandaan? Nou jongens, zo verschrikkelijk verder zijn er zelfs uit Afrika gekomen. Uit Noord-Afrika. Dat is een eindweg. En als je dan nog een heel eind een andere kant op gaat van de wereld, dan kom je in Arabië terecht. Arabieren, die lopen daar rond. Mensen uit Iran en uit Irak. En uit Griekenland en uit Mesopotamië. En in de Bijbel worden wel 15 volken genoemd die nu naar het Pinksterfeest komen. Er wordt een huis opgezocht, want je moet natuurlijk ook ergens slapen. Als je uit Afrika komt, naar Jeruzalem komt, dan kun je niet op straat slapen. Dus dan zoek je een huis op waar je een nachtje kunt slapen. En nog een nachtje. En nog een nachtje. Totdat het Pinksterfeest voorbij is. En morgen, denken de mensen, morgenochtend, dan ga ik naar de tempel. En dan ga ik mijn broden aan de Heere laten zien. Dan ga ik ze bewegen. En dan zeg ik het tegen de Heere: u was goed, ik niet, maar u wel. En nu breng ik het weer bij u. En dan mag ik het offer zien. Dan mag ik het beest zien verbranden op dat brandofferaltaar. En dan mag ik het weten. God wil de zonde nog vergeven, omdat er een offer gebracht is. Die nacht is het stil in Jeruzalem. Totdat de morgen aanbreekt. Heel in de verte hoor ik al het kraaien van een haan. En dat betekent dat een nieuwe dag weer begint. Boven de bergen zie ik het eerste zonlicht al heel voorzichtig over de bergen heen schijnen. Vandaag is het zover. Dan mag die man uit dat hele verre land die met zijn broodjes naar Jeruzalem gekomen is, naar de tempel gaan. En hij wordt wakker. Hij wrijft zijn ogen uit. Wat was er ook alweer? Oh ja, hij is in Jeruzalem. En vandaag gaat hij naar de tempel van Israëls grote God, die zo goed voor hem geweest is. Vandaag mag hij het altaar weer zien. En dan mag hij daar zien dat er bloed vloeit in de tempel om de zonde te betalen. En mag hij zijn brood aan de Heere laten zien en teruggeven. En dan is het bijna 9 uur. Dat is de tijd dat het morgenoffer gebracht wordt. En nu heb ik jullie iets verteld over het brood wat je kunt eten. Hoe het gebakken wordt. En hoe het op het land groeit. En wat die boer er allemaal voor moest doen. En waarom die man nou in Jeruzalem was. En nu ga ik je vertellen over het hemelse brood. Dat is heel ander brood. En dat moet ook gegeten worden. Dat zal ik proberen uit te leggen. Het is weer druk in Jeruzalem daar. Bijna 9 uur. Veel mensen gaan naar de tempel. En ik heb jullie al verteld wat ze daar gingen doen. En terwijl daar zo'n man uit Noord-Afrika of helemaal uit Mesopotamië of uit Rome of, zeg het zelf maar, uit zo'n ver land met zijn broden door de straten van Jeruzalem heen loopt, staat die man ineens stil. Wat hoor ik nu toch? En andere mensen staan ook stil, die lopen ook met hun broden naar de tempel toe. Wat hoor ik, ja? Ze kijken om zich heen. Wat een geluid, zeg. Ze kijken elkaar eens aan. Hoor je dat? Het lijkt wel of er een geweldige stormwind door Jeruzalem heen gaat. Net of er een orkaan over de stad heen buldert. Wat is dat nu toch? En kijk eens naar de bomen. De bladeren van die bomen. Misschien staat er wel ergens een wilde vijgenboom. Die blaadjes die hangen helemaal stil. Stel u toch? Waar komt dat vandaan? Wat heeft dat nou toch te betekenen? Dat is nog nooit meegemaakt. Je man is wel eens meer in Jeruzalem geweest. Hij heeft wel eens meer met zijn brood in de tempel geweest. Maar dit heeft hij nog nooit gezien. Heeft hij nog nooit gehoord. Wat is dat nu toch? En ze zoeken dus dat plekje op waar het geluid vandaan komt. En daar wordt het steeds drukker, want dat komt op één plaats in Jeruzalem vandaan. En daar in die plaats, wat zien we daar toch? Die man die staat daar en hij ziet daar een groep met mensen staan. Nou, als je ze zou tellen, dan kwam hij op 120 mensen uit. En die zijn er bij elkaar. En er is ook iets te zien. En die man met zijn broden, die begrijpt dat eigenlijk niet. Wat is daar toch aan de hand? Die mensen die hebben daar allemaal op hun hoofd. Het lijkt wel vlammetjes, tongetjes als van vuur, staat er in de Bijbel. Wat heeft dat nu toch te betekenen? En luister nou eens. Daar staat daar iemand uit Noord-Afrika. Die staat daar te luisteren, want hij hoort daar iemand in de taal van zijn land helemaal Noord-Afrikaans hoort hij spreken. Die man die staat er van alles te vertellen. Maar er is er een die komt uit Mesopotamië, dus een heel andere kant op. En die hoort daar ook in zijn eigen taal weer iemand anders spreken. En er staat een Italiaan, die komt uit Rome. En die staat er met gespannen aandacht te horen, want er zijn mensen daar met die tongetjes van vuur boven hun hoofd. En die daar door het gebulder van die wind heen iets staan te vertellen. Het lijkt wel heel belangrijk, eens goed luisteren. Wat wordt daar eigenlijk verteld? En wat zijn dat dan voor mensen daar, die 120? Jullie weten het. Dat zijn de discipelen van de Heer Jezus. Die wel 10 dagen lang gewacht hebben en gebeden hebben op het werk en om het werk van de Heilige Geest. Jezus had het gezegd. Wacht en bid op de Heilige Geest. En dat gebeurt vandaag. En nu gaan die discipelen vertellen van het. Waar zouden ze van vertellen? Van het hemelse brood. Nu staat daar die man met zijn broodjes onder zijn arm om ze in de tempel te gaan brengen. En nu krijgt hij een verhaal, een preek over het brood des levens. Over het hemelse brood. En wie is dat? De Heere Jezus. Luister eens mee. Wat die discipelen daar vertellen. Ze vertellen hoe God alles geschapen heeft. Hoe de mensen gezondigd hebben. Hoe Adam en Eva gevallen zijn in de zonde. En hoe de Heere nu gezegd heeft, nu kan ik nooit meer met een zondaar spreken. En nu kan ik nooit meer vrede aan een zondaar geven. Als er geen offer gebracht wordt voor de zonde van je boze hart. En toen heeft de Heere Jezus gestuurd. Hij is geboren in Bethlehem. En dat vertellen de discipelen. De grote werken van God. Hoe de Heere groot is in alles wat hij doet. En hoe er nu weer vrede kan komen. Tussen die God en tussen jouw hart. Dat krijgt die boer daar te horen. Dat hadden ze niet gedacht. Dat had nou niemand verwacht. Dat hij dit zou meemaken. Dit Pinksterfeest. Weet je wat zo wonderlijk is? Al die mensen kunnen de discipelen verstaan. Dat zijn mensen uit Galilea. Die hebben helemaal geen Italiaans gestudeerd, hoor. En die ook geen Grieks. Maar nu komt de Heilige Geest. En nu spreken ze in andere talen. Precies wat de Heilige Geest wil, dat ze zeggen. Er staan mensen die zeggen, wat is dit toch? En een ander zegt, joh, dan moet je niet luisteren, joh. Je hebt veel te veel bijeen gedronken. Die zijn dronken, die mensen. Die weten niet wat ze vertellen. Dan klinkt er een stem. Wie is dat? Ja, wij kennen hem wel, als Petrus. Maar al die mensen daar, die uit die verre landen komen, die weten dat niet. En Petrus gaat spreken. Gij Joodse mannen en allen die hier zijn. We zijn niet dronken. Het is de 3e uur 's morgens. Het is 9 uur in de morgen. Hoe kunnen we dan al dronken zijn? Dat kan niet. Maar dit is het nu wat al heel lang geleden gezegd is door de profeet Joël. Dat de Heilige Geest gegeven zou worden. Dat hij uitgestort zou worden. Ik zal van mijn geest uitgieten. En dat is vandaag gebeurd. Wat jullie horen, dat is het werk van de Heilige Geest. Die wind is de geest. En dat vuur op onze hoofd, dat is de geest. En wij mogen jullie vertellen van de Heer Jezus. En van alles wat hij gedaan heeft. Weten jullie wat er gebeurd is? Zal ik jullie eens vertellen? Een poos geleden hebben jullie Jezus van Nazareth hebben jullie genomen. En hebben hem aan een kruis gehangen. Maar deze God is niet dood gebleven. Deze Jezus bleef niet in het graf. Hij is opgestaan. En toen is hij naar de hemel gegaan. En nu zit hij daar, dezezelfde Jezus, die jullie gekruisigd hebben, zegt Petrus. Tegen de mannen van Jeruzalem, we hebben jullie gedaan. Maar hij is de Zoon van God, om voor je zonde te betalen. En nu geeft hij vanuit de hoge hemel zijn Heilige Geest. Jullie hebben gezondigd tegen God, maar hij is gekomen om zijn volk weer vrij te maken van de zonde. Jullie hebben hem gekruist, maar God heeft hem weer verhoogd. En daar staan ze dan, die mannen die geroepen hebben bij Pilatus. Kruist hem! Kruist hem! Weg met deze Jezus! Voor hem geen plaats meer op deze aarde! Weg met hem! En nu krijgen ze dit te horen. En die mensen die schrikken toch. Wat hebben zij dan gezondigd? En is Jezus nu gekomen om zonde te betalen? En hebben zij hem dan weggeworpen? Hebben zij hem dan aan het kruis gehangen? Hebben zij gezegd, weg met deze? Was dat nu het offer wat de Heere zou gaan geven om voor je zonde te betalen? Wat moeten we dan doen? En die mensen uit al die landen horen het ook. Wat daar gebeurt. En die horen ook van Jezus. En dat hij de zonde betalen kan. En ze gaan het vragen. Is daar nog wat aan te doen? Is er alsjeblieft nog wat aan te doen? Is er aan mijn zonde nog wat te doen? Kan dat dan nog betaald worden? Kan ik dan ook nog vrede met de Heere krijgen? Waar komt die vraag vandaan? Dat komt ook door de Heilige Geest. Want als je dat gaat vragen in je leven, kan mijn zonde nog betaald worden? Dat leert de Heilige Geest je. Zou dat nog kunnen, mannen van Jeruzalem? Zou de Heer nou zo goed zijn? Wat denk jij nou? Zou de Heer nou zo goed zijn dat hij die mannen die de Heer Jezus aan het kruis hebben gehangen, dat hij die nog een nieuw hart zou willen geven? Wat denk je? Is de Heer dan voor vijanden gekomen? Is de Heer dan gekomen voor mensen die helemaal niet van hem houden? Is de Heer dan gekomen voor mensen die zeggen, weg met deze Jezus. We willen niet met hem te maken hebben. Voor zulke mensen is de Heer Jezus nou juist gekomen. Wist je dat? En als de Heer Jezus mensen een nieuw hart gaat geven, dan zijn het vijanden van God. Dat zijn geen vrienden van God. Helemaal niet. De Heer zoekt vijanden op. En die vijanden die zijn zo verschrikkelijk ver van de Heer weggelopen. Dat de Heer ze heel ver moet halen. Maar dan stuurt de Heer uit de hemel zijn Heilige Geest. En dan zegt de Heer Jezus tegen de Heilige Geest. En die jongen daar, hè, helemaal in Middelaan is. Dat is heel ver van Israël vandaan hoor. Ga die nou maar eens een nieuw hart geven. En ga maar eens vertellen dat hij gezondigd heeft, die jongen daar. En ga hem maar eens vertellen dat hij nooit meer bij mij kan komen. Of de Heer Jezus moet voor hem betaald hebben. Of hij moet erop vertrouwen dat hij niet meer betalen hoeft. En dat doet de Heer Jezus nu nog. En de Heilige Geest nog. En dan mag Petrus tegen die mensen iets zo moois gaan vertellen. Dat is nou het mooiste op deze aarde tegen iemand zeggen kan. Jij hebt gezondigd. Maar u komt de belofte toe dat de Heer je zonde vergeven wil. Dan mag ik het vertellen. De Heer Jezus heeft betaald. Hij is aan het kruis gaan hangen. Hij heeft zijn bloed gegeven. En hij heeft zijn Vader weer helemaal tevreden gemaakt. Nu is God de Vader niet boos meer over de zonde. Hij is wel boos als wij niet geloven in het werk van de Heer Jezus. Hij is wel boos op mensen die zeggen, ja, ik heb de Heer Jezus eigenlijk niet nodig. Ik probeer mijn eigen zonde wel te betalen. Op zulke mensen zal de Heer boos zijn. Nu en altijd. Maar als er mensen zijn die zeggen, is er nog wat aan te doen? Zou de Heer Jezus mijn zonde nog willen betalen? Dan mogen wij het tegen elkaar zeggen, ja, alles is betaald. Je mag niet eens meer betalen voor je eigen zonde. Je kan het niet eens meer. En dat mag Petrus ook vertellen aan die mensen. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Gelooft in de naam van de Heer Jezus. En dan zul je zalig worden. Bekeer je. En je mag gedoopt worden in de naam van de Heer Jezus. Je mag geloven dat de Heer Jezus je zonde wil afwassen met zijn bloed. En dan zul je vrede hebben met God. Als de Heer boos is, dan mag ik jullie de Heer Jezus verkondigen. Zoals Mozes die koperen slang in de woestijn omhoog gestoken heeft. Zo'n grote koperen stang. Dan moesten de mensen op die slang zien. Zo mag ik aan jullie vertellen dat je op de Heer Jezus mag zien. In al je zonden. Hoe moet het? De Heer Jezus zegt het zelf vanmiddag tegen je. Ik betaalde. En wie dat geloven mag, die krijgt het grootste geschenk wat je op deze aarde kan krijgen. Vrede met de Heer. Dan wil de Heer tegen je zeggen, kom weer maar bij me. Want als jij gelooft dat de Heer Jezus je schuld vergeven heeft, dan ben ik niet meer boos op je. Want mijn boosheid is uitgeblust door het bloed van de Heer Jezus. En als je daar nou tevreden mee wil zijn, dat ik niet boos meer ben om de Heer Jezus wil, dan ben ik ook tevreden. Dan mag jij weer bij me wonen. En dan zal ik je de Heilige Geest gaan geven in je hart. En die zal daar al die troep, al die zonden eruit gaan halen. En die zal je hart warm gaan maken. En die zal wat licht gaan maken in je hart. Dan mag je voor altijd mijn kind zijn. En dan zal ik ervoor zorgen dat er een plaats voor je komt in de hemel. In dat vaderhuis met de vele woningen. Maar alleen, vergeet het nooit, omdat de Heer Jezus betaald heeft. En daarom. Wonderlijk. Er worden zoveel mensen blij op die dag. Ze waren eerst heel bedroefd. Tegen God gezondigd. Toen werden ze zo blij. Toen ze dit hoorden. Jezus betaald. Voor mij betaald. Hoe kan dat nu toch? Zo gezondigd. En toch betaald voor mij. 3000 mensen. Eén dag. De Heer bekeerd. Nou, nu kun je wel voorstellen wat het betekent. Dat de Heilige Geest is uitgestort. Over zoveel mensen. Toen kwamen ze in die tempel met een brood. Nou jongens, nu kwamen ze een paar broodjes aan de Heer laten zien. Maar de Heer heeft hen het brood des levens laten zien. En dan is het een Pinksterfeest zoals je nog nooit hebt meegemaakt. De Heilige Geest gekregen. De Heer Jezus gekregen. God de Vader gekregen. Vrede voor altijd. En toen gingen ze terug. Toen was het Pinksterfeest voorbij. En dan ging die man uit Noord-Afrika helemaal terug uit Jeruzalem. En dan ging hij weer en naar beneden, naar het zuiden. En toen nog naar het westen toe. En toen kwam hij thuis. En die man uit Mesopotamië ook. En die Italiaan die kwam terug in Italië, in Rome. En toen vroegen ze aan hem, en ben je geweest in Jeruzalem? Ja, ik ben geweest. En heb je je broden aan de Heere laten zien? Ik heb mijn brood aan God laten zien. Maar weet je wat God aan mij heeft laten zien? Dat er hemels brood bestaat. En daar heb ik van mogen eten. Mijn hart en mijn ziel hebben gegeten. Van het brood des levens. Van de Heere Jezus. Van Jezus van Nazareth. Hij heeft mij de Heilige Geest gegeven. En nu heb ik God teruggekregen. Oh, wat een verhaal krijgen die mensen te horen in al die landen. En toen gingen die andere mensen ook weg. Niet alleen die ene boer. Op dat land. Maar al die anderen gingen ook terug. Naar dat verre land. En zo heeft de Heer hun zijn geest ook meegegeven aan die mensen. En die mochten overal gaan vertellen van de Heer Jezus. Weet je, en zo is het ook bij ons in de kerk gekomen. Het mooiste verhaal wat er bestaat. Van de vergeving van de zonde. Door het bloed van de Heer Jezus. En zo mogen wij er ook van horen. Zo is het evangelie aan het gaan door de hele wereld heen. En die Heilige Geest die blijft nu altijd bij Gods kinderen. Zo zijn ze nooit meer alleen. Als de zon schijnt, zijn ze niet alleen. Als de zon niet schijnt, dan zijn ze ook niet alleen. Als het dag is, dan zijn ze niet alleen. Als het nacht is, zijn ze niet alleen. Ze zijn ook niet alleen als ze moeten gaan sterven. Dan is de Heilige Geest nog bij Gods kinderen. En die gaat mee over de dood heen. En dan mogen die kinderen die de Heilige Geest hebben gekregen, die de Heer Jezus hebben ontvangen, die hem gezien hebben, mogen thuiskomen. En dan mag de Heer zeggen, ja, en nu haal ik jullie binnen in mijn hemelse schuur. En dan mag de Heer Jezus zijn tarwe en zijn kerk gaan thuishalen. Nou, en dat is nou wat ik jullie vanmiddag vertellen mag. Als je nou verdriet hebt over je zonde, dan mocht vanmiddag de naam van de Heer Jezus aan je verteld worden. En zie maar op hem. En vraag maar veel aan de Heer Jezus. Laat mij dan door uw geest uzelf zien. Mag ik u dan leren kennen? En mag ik u steeds verder leren kennen? En zo zijn die mensen ook weggegaan met het gebed in hun hart. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat gaan we nu samen zingen uit Psalm 143, vers 10. Er zijn twee kinderen, die heten Tieneke en Eline. Die mogen nu naar voren komen, want die gaan iets voor ons opzeggen. En daarna gaan wij zingen. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstoort keer op keer. Ga mij niet voorbij, o Vader, en ga mij niet voorbij, o Herder. Maar eerst komt nu Tieneke.
Kom, Heilige Geest, daal neder als op het Pinksterfeest. Maak onze harten teder. Kom, daal neder, Heilige Geest.
Ach, steeds in onze zinnen, naar het aard nog gericht. Kom, goede Geest, daar binnen en maak het duister licht.
Jongens en meisjes, als jullie allemaal weer luisteren, net ging het over het volk in Israël en nu gaat het over een meisje in China. Kom, Liang, ben je klaar? Zit het pak op je rug wel goed vastgebonden? Opa staat al op je te wachten. Ja, moeder, ik ga mee en met een snelle beweging trekt ze het koord van de strohoed over haar schouders. De grote hoed glijdt op haar rug. Ja, die hoed moet echt mee op reis, want in China kan het soms plotseling heel hard gaan regenen. Het water stort dan met stromen neer. Die hoed kan haar dan mooi tegen de regen beschermen. En het pak op haar rug blijft ook meteen droog. Moeder, fluistert Liang, moeder, misschien verkopen we vandaag alles wel. En dan krijgt opa veel geld en dan kunnen we weer eten kopen. Moeder kijkt Liang aan, maar ze zegt niets. Hè? Het lijkt wel of moeder een beetje verdrietig kijkt. Liang weet het niet. Vlug stapt ze naar buiten. Daar staan opa en oma al op haar te wachten. Ze hebben een lange draagstok van bamboe over hun schouders. Aan ieder eind van de stok hangt een mand. In opa's manden zijn kippen. Oma draagt gesponnen katoen in haar korven. Dat zijn allemaal draden. Die heeft oma van pluisjes katoen op haar spinnenwiel gemaakt, thuis. En die draden, dat heten strengen. En die draagt oma nu in haar korven. Zo gaan ze met z'n drieën naar de stad, naar de markt in het dal. Opa's boerderij ligt hoog in de bergen. En nu moeten ze de berg helemaal afdalen over een smal voetpad, totdat ze in de stad komen. Oh, wat is het een heerlijke dag. Over de berghellingen ziet Liang de eerste lichtstralen van de nieuwe dag. En in de verte, daar ziet ze de mooi blauwgroene bossen. Oh, wat vindt ze het mooi. Voorzichtig loopt ze achter opa en oma aan. Ze wil natuurlijk niet over al die losse steentjes uitglijden. Wat geniet ze van deze tocht naar de stad. Ze vindt het zo mooi. Oh, bij opa op de berg, daar wonen niet veel mensen. En in de stad, daar is het altijd druk. Liang heeft er zin in. En af en toe trekt ze de koorden van dat zware pak op haar rug nog even wat strakker aan. Ja, dat moet wel. Maar als je 9 bent, denkt Liang, want Liang is 9 jaar, dan kun je best goed meehelpen om eten te verdienen voor de familie. Onderweg kijkt ze naar de rijstvelden. Daar zijn de boeren druk aan het werk met hun waterbuffels. Dat zijn van die sterke dieren en die trekken de ploeg door het drassige veld. Steeds weer opnieuw. En Liang hoort elke keer als ze hun poten optillen een slorpend geluid. En met een plons zetten ze hun poten een stap verder weer neer. Achter die ploeg komen de meisjes en de vrouwen. Zij zetten nieuwe rijstplantjes uit in het veld. Liang is blij als ze eindelijk op de landweg komen. Eerst had je het bergpad en dan de landweg. En dat loopt veel makkelijker. Dan gaat het natuurlijk ook vlugger. En dan eindelijk, na 3 uren lopen, komen ze bij de markt aan. Wat een gezellige drukte. Liang ziet allerlei mensen. En boeren en boerinnen die hebben hun koopwaar al uitgestald. Liang ziet varkens en ezels. En er zijn ook schapen. En de vrouwen die proberen hun handgeweven stoffen te verkopen. Opa zoekt ook een mooi plekje voor de manden met zijn kippen. En oma begint alvast wat strengen katoen over de rand van die korven te hangen. Ineens komen er allemaal kinderen het marktplein oplopen. Overal zijn kinderen. En wat zijn het er veel. Oh, Liang kijkt nieuwsgierig naar al die jongens en meisjes. Ze hebben een plezier en ze stoeien en ze rennen. En ze zingen. Hé, hey, denkt Liang, ze hebben allemaal dezelfde blauwe broeken en jassen aan. Oh, ze vindt het zo leuk. Ik zou wel bij hen willen horen, denkt ze. Wat zou ik graag met hen meespelen? Liang, zegt oma, kun je me even helpen? Dan hangen we alle strengen katoen over de rand van de korven. De mensen moeten natuurlijk zien hoe mooi glad we ze gesponnen hebben. Ja, meteen, ja, Liang helpt meteen en ze draait zich een beetje om en begint oma te helpen. Maar toch kijkt ze stiekem even achterom naar al die jongens en meisjes die zo'n plezier hebben. Wat is er toch stil bij opa op de berg, denkt Liang. Opeens komen de jongens en de meisjes langs opa's manden en ze rennen nog steeds. En er komen er nog meer aan langs oma's manden. Oh, één mand rolt om. Alle katoenstrengen vallen op het vuile marktplein. Joh, schreeuwt Liang, kijk uit, je maakt het vuil. Een grote jongen komt naar voren en hij pakt haar schouder vast. Wie ben jij en waar woon je? Liang schrikt van zijn boze gezicht. Oh, zegt de jongen, ik zie het al. En hij wijst naar haar blouseje en haar rok. Je komt van het boerenland, jij hoort niet bij ons. Waar woon je? Bij opa op de berg. Maar ik wil wel bij jullie horen. Ik wil ook graag jullie vriend zijn. Dan zul je eerst ons uniform moeten dragen, zegt hij. En hij wijst naar zijn blauwe jas en zijn blauwe broek. Dan pas kun je bij ons horen. Zeg eens, wie is je vader? En hij pakt Liang's arm stevig vast. Liang zwijgt. Nee, ze zegt niks. En ze probeert zich los te maken. Au, zegt ze, laat me toch los. Eerst zeggen wie je vader is, zegt de jongen. Liang bijt op haar lip. Ik heb geen vader, zegt ze zachtjes. Dan komen er allemaal boeren en boerinnen aangelopen. En allemaal kijken ze streng naar die jongen die Liang zo stevig vasthoudt. Ja, de jongen voelt het wel. En dat vindt hij maar niks dat ze allemaal zo naar hem kijken. Hij laat Liang los. En hij zegt zachtjes, wacht maar. Straks kom ik terug met mijn vrienden. En hij slentert het marktplein af. Liang staat te trillen op haar benen. Ze zou wel kunnen huilen. En ze kijkt naar opa en oma. Ja, die zijn natuurlijk ook geschrokken. Kom, zegt opa, we gaan naar huis. En hij, ja, zijn handen die trillen als hij de bamboestok weer op zijn schouders wil leggen. Dan ineens komt er een vriendelijke man naar opa toe en hij legt zijn hand op opa's schouder. Hij noemt opa's naam. Kent u me nog? Zegt de man. En opa kijkt hem aan. Ja, ik ben de evangelist uit de christelijke gemeente van de stad. Vroeger kwam u wel bij ons in de kerk en uw zoon, de vader van dat meisje, die was toen nog vrij. Tja, zegt de evangelist, u moet maar naar uw huisje teruggaan in de bergen. Het is gevaarlijk in de stad, want die jongen die net zo bij jullie stond te dreigen, dat is er een van de rode gardisten. Ja, die jonge mensen vormen een grote macht. De rode jeugd regeert de hele stad en iedereen is bang voor hen. Maar een evangelist gaat wat zachter praten en Liang, ja die man, hij praat zo rustig, Liang moet wel naar hem kijken. Maar we hoeven niet bang te zijn, zegt de evangelist, want God regeert. En zolang hij deze vervolging toelaat, ja, dan moeten wij geduldig zijn. En hij buigt zich nog iets dichter naar opa toe. Maar de dag komt, zegt hij, dat de deuren weer open zullen gaan. De deuren van de kerk en de deuren van ons land. Want Jezus Christus is overwinnaar. Vertrouw daar maar op. En jij, meisje, zegt hij tegen Liang, onthoud de woorden van de Heer Jezus maar goed. Ik ben met u. Al de dagen waar je ook heen zal gaan. God zegene jou, mijn kind. En dan zegt hij weer tegen opa, hebt u dat boek nog om dat meisje teksten te leren? De evangelist bedoelt, heeft u nog een Bijbel in huis waaruit u dat meisje kan voorlezen, zodat ze ook van de Here kan horen? Voordat opa antwoord kan geven, klinkt er opeens tromgeroffel. Nieuwsgierig kijkt Liang naar al die jongens en meisjes die in marstempo het marktplein opmarcheren. Ze kijken omhoog. Ja, ze kijken naar de lucht. Ze hebben allemaal dezelfde blauwe jassen aan, hetzelfde uniform. En ze zingen met luide stemmen. Een grote stofwolk stijgt op waar ze lopen, want hun voeten dreunen op de grond. Wat een strijdlust en vuur klinkt er in hun stemmen. Ze zingen een lied voor hun leider Mao. Liang is bang. Ze is bang voor die harde muziek. Ze is bang voor dat harde tromgeroffel. En ze gaat dicht naast de evangelist staan. En die jongens en die meisjes die lopen allemaal te zwaaien met hun rode vlaggen en vaandels. De evangelist voelt wel dat Liang een beetje bang is. Hij gaat naast haar staan en pakt haar hand. God zal voor ons zorgen, zegt hij. Nu en altijd, want dat staat ook in de Bijbel. Ja, denkt Liang, dat is waar. Onze God zal voor ons zorgen. En ze wordt er rustig van. Ja, een wondere rust daalt in haar hart. En ze gelooft dat de Heere voor haar zal zorgen. Een grote jongen van 17 jaar, de leider van de rode jeugd, klimt midden op het marktplein op een boerenkar. Zodra hij met zijn rode vlag zwaait, is iedereen stil. Niemand durft meer te praten. Wij hebben een bevel, zegt hij, van onze grote leider Mao. Ziet u dit boek? En hij houdt een rood boekje van Mao hoog in de lucht. Voortaan mag alleen uit dit boek gelezen worden. Alle andere Bijbels zijn verboden. Deze Bijbels mogen niet meer gelezen worden. Niemand mag meer een Bijbel of een gezangboek of een ander boek in huis houden. Nee, alles is verboden, behalve dit rode boekje. Mao mag alleen geëerd worden. Hij alleen is de grote schepper en niemand is aan hem gelijk. Nee, hij is de machtigste, de grootste. Hij alleen mag geëerd worden, want hij is de onderhouder van ons nieuwe China. En een geweldig tromgeroffel breekt los. De mensen moeten applaudisseren, ze moeten allemaal in hun handen klappen en de woorden toejuichen als bewijs van instemming. Ja, de mensen moeten laten zien dat ze het ermee eens zijn wat er gesproken is. De rode jeugd, al die jongens en meisjes die kijken heel goed rond of iedereen wel gehoorzaam is. Wie het niet doet, wordt met naam en adres op een straflijst geschreven. Ja, dan moet je naar de gevangenis. Liang ziet dat opa, oma en de evangelist niet in hun handen klappen. Zij hebben hun handen gevouwen. Ja, Liang begrijpt het wel. Opa bidt. En ineens doet ze het zelf ook. Langzaam vouwt ze haar handen. En zachtjes bidt ze of de Heere voor haar wil zorgen. Dat ze niet bang zal zijn. Maar dan ineens staat die nare jongen weer voor haar. En hij pakt haar weer stevig vast. Wie ben jij? En waarom klapte jij niet voor onze leider Mao? Liang zwijgt. En de jongen haalt uit zijn zak dat rode boekje van Mao. Hij leest eruit voor en Liang moet naar dat rode boekje kijken en ze moet er ook naar luisteren. De evangelist gaat een stap opzij. Hij kan nu niet langer voor Liang zorgen. Dat zou gevaarlijk voor hem zijn. Want als hij opgepakt wordt, wie moet er dan voor zijn verstrooide gemeente zorgen? Hij blijft wel kijken naar Liang en hij bidt voor haar om geloof en bescherming van de Heere God. Waarom klapte jij niet voor onze leider Mao, zegt de jongen weer. En waar woon je? Wie ben jij eigenlijk? Oh, ik woon niet hier, zegt Liang. Ik woon heel ver van hier. Nou, waar woon je dan, zegt de jongen en hij knijpt in haar arm. Ja, bij opa, op de berg, in de berghut, heel ver van hier. Woont je vader daar ook? Ik heb geen vader meer, zegt Liang. Ja, zo moet ze het zeggen. Zo heeft haar moeder het haar geleerd als de mensen vragen waar vader is. Ja, vroeger had ze wel een vader, maar die is weggegaan. Moeder is bang dat vader in de gevangenis is, omdat hij christen is. Vroeger woonden ze ook in deze stad. Vader was er kapper en er kwamen altijd heel veel mensen om hun haren te laten knippen. Vader was altijd zo aardig. Zijn stem was zo vriendelijk. En zo rustig. Er kwamen ook veel mensen om goede raad te vragen aan vader uit de Bijbel. Vroeger was vader ouderling in de christelijke gemeente, maar toen was dat bevel gekomen dat alle mensen een groot portret van Mao Zedong, de leider van China, in hun kamer aan de muur moesten hangen. En dat portret van Mao moest precies in het midden van de muur hangen. Dat betekende dat Mao de grootste eer ontvangen zou. De christenen deden dat niet. En vader wilde dat ook niet. God de Heere mag alleen de grootste eer ontvangen, zei hij. Want hij is onze God en schepper. En toen 's nachts, ja toen waren de soldaten gekomen om vader op te halen, omdat hij zo ongehoorzaam was. Gelukkig was vader 's middags juist weggegaan. Hij was gevlucht. Maar niemand weet waar naartoe. En niemand weet ook waar hij nu nog is. Ja. En dan. Daar kan ze deze jongen niets over vertellen. Ze vertelt ook niet dat ze toen bij oma in de bergen is gaan wonen. Nee, ze zegt er allemaal niets van. Je krijgt bericht naar welke school je kunt, zegt de jongen. En dan gaat hij er weer vandoor. Ja. Daar staan ze dan. Kom, zegt opa, nu gaan we vlug naar huis. Maar oma kijkt verdrietig naar haar lege manden. Naar haar manden, want die zijn nog helemaal niet leeg. Ze hebben nog lang niet alles verkocht. Moeten ze dat nu allemaal weer meenemen de berg op? De evangelist ziet het dat oma nog verdrietig kijkt. En hij praat even met een paar mensen die hij heel goed kent. En in een mum van tijd zijn oma's manden toch nog leeg gekocht. Zelf koopt de evangelist de kippen van opa. En van dat geld kan opa nog wat rijst kopen. Dat nemen ze dan mee terug. Nu moeten jullie vlug naar uw huis gaan in de bergen hoor, zegt de evangelist. En daar gaan ze met z'n drieën weer terug. Onderweg is het stil. Ze hebben zoveel om over na te denken. Nee, er wordt niks gesproken. En Liang. Liang is blij dat ze weer naar opa's huis gaan in de boerderij, op de boerderij. Want daar is het zo rustig. Daar is het zo vredig. Daar zijn geen jongens en meisjes van de rode jeugd. Nee, ze wil toch maar niet bij hen horen. Nee, ze wil bij die mensen horen die de Heere God lief hebben en die zijn woord lief hebben. Het is 2 dagen later. Liang ligt nog maar net in bed. En dan wordt er op de deur geklopt. Wie zou dat zijn? Opa doet vlug de deur open. Het is de evangelist. Kom maar gauw binnen, zegt opa. En vanuit haar bed kan Liang zo meegluren. En ze hoort precies wat er gezegd wordt. Maar wat kijkt de evangelist verdrietig. Ja, het was zo'n droevige dag gisteren, zegt hij. De mensen van de rode jeugd, de rode gardisten, hebben gisteren een huis-aan-huis speuractie gehouden. En ze hebben alle Bijbels op de brandstapel gebracht, op het marktplein. Ze hebben alles verbrand. Och, zegt opa, die jonge mensen die weten niet wat ze doen. Ze proberen de regering van God en zijn woord uit te schakelen, maar dat kan niet. Nee, zegt opa, en hij herhaalt zijn woorden, dat kan niet. Dat kan nooit, want God regeert en zal zijn almacht tonen. Het wordt stil in de kamer bij opa. En dan ineens, dan zien ze dat de evangelist toch nog wel een Bijbel in zijn handen houdt. Opa glimlacht een beetje. Wilt u voor deze Bijbel zorgen? Vraagt de evangelist aan opa. Het is de Bijbel van de christelijke gemeente uit de stad. Wilt u deze Bijbel bewaren totdat de deuren weer open zullen gaan? Ja, zegt opa, dat wil ik graag doen. Moeder zegt verdrietig. Denkt u dan dat de deuren van de kerk nog open zullen gaan? Ja, zegt de evangelist. Dat hoop ik. Maar ik geloof het ook. Op Gods tijd zullen die deuren van de kerk weer open gaan. En de deuren van de gevangenis. Zoals eens bij Petrus. De ketenen vielen van zijn handen en hij werd bevrijd. Uit die geschiedenis, zegt de evangelist, leren wij wie het op deze wereld voor het zeggen heeft. Wie de Heere is. 2 machten op deze wereld, zegt hij, vechten om de gemeente van Jezus Christus. 2 machten strijden om de mens. De macht van de hemel en de macht van de duisternis. Weet u ook hoe het met mijn man is? Vraagt moeder. Leeft hij nog? Zullen de deuren van zijn gevangenis ook ooit open gaan? Moeder is verdrietig. De evangelist pakt zijn Bijbel en leest uit Handelingen de geschiedenis van Petrus. Dan troost hij moeder en dan zegt hij, u mag geloven dat God goed voor zijn kinderen wil zorgen. In de gevangenis, maar ook in het werkkamp. Mao kan dan wel veel christenen vervolgen, maar God overwinnen? Nee, dat kan nooit. Want Jezus Christus is overwinnaar op deze aarde. Zoals bij Petrus, ja, denkt u maar weer aan Petrus, zegt hij. Herodes stuurde zijn soldaten en Petrus werd gevangen genomen en toen kwam hij in de gevangenis. Maar daar krabbelt hij wat stro bij elkaar. Hij maakt een bed en gaat liggen slapen. Wat een rust was daar. Wat een veiligheid was daar. Ja, Petrus was veilig in Gods handen. En terwijl Petrus gevangen is, komt de gemeente bij elkaar. En ze bidden de hele avond voor Petrus of hij bevrijd mag worden. Ja, zegt de evangelist, dat zullen wij nu ook doen. En hij vouwt zijn handen en hij bidt voor de vader van Liang en voor al die mensen die in de gevangenissen en in de werkkampen gevangen zijn. Hij bidt of ze bevrijd mogen worden. Liang ligt nog steeds in haar bed mee te luisteren. En stilletjes vouwt ook zij haar handen en ze bidt voor haar vader. Of hij nog thuis mag komen, of hij voor hem zorgen wil. Maar ze bidt ook voor alle andere mensen die om hun geloof in de Heere God gevangen zijn. 'S Avonds, als ze allemaal gaan slapen, dan voelen ze, ja ze merken het, dat de Heere hun geloof wil versterken. Ja, op het gebed wil de Heere nog geloof geven. Vele jaren gaan voorbij. In de stad is honger. De mensen en de kinderen hebben bijna niks meer om te eten. Soms moeten ze zelfs gras eten van het veld. En de vaders verdienen helemaal niet veel geld om voor hun kinderen te kunnen zorgen. Kijk maar, de kinderen dragen ook versleten kleren. Maar het ergste is, de christenen worden nog steeds vervolgd. Hoe lang zal dat nog duren? En dan opeens, plotseling komt de grote verandering. De leider van China, Mao Zedong, sterft. Gods hand schuift hem opzij. Mao wilde als God zijn, maar dat kon niet en dat mocht ook niet. Hij maakte een eigen Bijbel, een klein rood boekje, om hem te eren. Om hem voor hem psalmen te zingen. En dat waren geen psalmen van de Heere God. Het waren psalmen om hem te eren. Totdat God ervoor zorgde dat hij stierf. Hij wilde overwinnaar zijn op deze wereld. Maar Jezus Christus is overwinnaar. Hij was het al. Hij is het nu nog. En hij zal het ook altijd blijven. Op een stille middag, als opa zit uit te rusten van het werk en Liang zit nog met oma achter het spinnenwiel, ziet opa dat er iemand de berg opkomt. Dat duurt dan nog even natuurlijk voordat ze bij opa's boerderij zijn, maar ze kunnen het al wel goed zien. Wie zou er toch naar hun op weg zijn? Opa zegt, weet je wat, ik ga alvast de bezoeker tegemoet. Ik zal wel kijken wie het is. En na een half uur zitten ze met z'n allen in de kamer. De bezoeker heeft een blijde boodschap. Het is de evangelist en hij heeft groot nieuws. God heeft onze gebeden verhoord, zegt hij. Hij heeft China, ons land, een nieuwe leider gegeven. God wil dat zijn woord ook in China weer verkondigd zal worden. Hij wil dat de deuren open gaan. De deuren van de kerk, de deuren van de gevangenis en de deuren van ons land. En we mogen ook weer zonder vergunning overal heen reizen, waarheen we maar willen. En weet u al hoe het met mijn man is? Heeft u al iets van hem gehoord? Vraagt moeder. De evangelist is even stil. Nee, zegt hij. Van uw man heb ik nog niks gehoord. Maar het lijkt me wel verstandig als u morgen naar uw huis in de stad teruggaat. Want als uw man dan thuiskomt, dan bent u daar in ieder geval. De volgende morgen gaat Liang met haar moeder en haar broer Veer terug naar hun huis in de stad. Het is al 8 jaar geleden dat ze daar gewoond hebben. Ze hebben 8 jaren bij opa en oma gewoond en nu zijn ze weer terug in hun eigen huis. 'S Avonds komt de evangelist nog langs met zijn vrouw en opnieuw bidden ze of de Heere Liangs vader weer thuis wil brengen. Wat is dat spannend voor deze drie. Vol spanning wachten ze iedere dag of Liangs vader nog wel thuis komt. En dan na 4 lange weken wachten, dan is Liangs vader thuis. De Heere God brengt Liangs vader weer in zijn eigen huis. Wat een blijdschap is daar in het gezin van Liang. En de volgende morgen komen ook opa en oma op bezoek. En opa heeft de manden op de draagstok weer bij zich. Ze zijn helemaal vol met allemaal eten van zijn bouwland. Want in de stad is nog honger en de mensen kunnen dat eten best goed gebruiken. Wat een vreugde heerst er in het huis van Liang's vader. Vader Changchu. En 's avonds dan vertelt hij hoe de Heere vele jaren voor hem heeft gezorgd. Eerst in de gevangenis. En later ook in het werkkamp. Oh, zegt hij, het was zo wonderlijk. De deuren van de cel gingen open en we mochten eruit. De deuren van onze gevangenis gingen open. We mochten naar buiten. We mochten naar huis. Ja, zegt de evangelist. God is machtig deuren te openen. En dat heeft hij nu gedaan. We gaan zingen, Psalm 87, vers 3 en 4. De Filistijn, de Tyriër, de Moren. En God zal ze zelf bevestigen en schragen.
keurig geluisterd hebben. Goed gedaan. De Heere heeft ons dit alles gegeven. Zullen we hem dan u danken? Eerbiedig. Trouwe Heere, u hebt ons vanmiddag veel gegeven. We mochten horen uit verre landen. Wat hebben wij het dan nog makkelijk hier. Dat we zomaar in een open kerk kunnen binnenstappen. En dat we daar de geschiedenissen uit de Bijbel te horen krijgen. Dat er een dominee zijn mag. Die elke week 2 keer mag preken. En dat wij een school hebben waar we van u mogen horen. En dat er thuis een Bijbel op de tafel liggen mag. Die we eigenlijk kunnen nemen wanneer we willen. Heere, geeft u dan zelf uw Heilige Geest. Dat we ook graag willen lezen erin. We laten uw woorden zo makkelijk liggen. We zijn zo lui. We zijn veel liever lui dan moe. Maar Heere, van u worden we uiteindelijk nooit moe. Wel zoals we geen nieuw hart van u hebben gekregen. Dan kunnen we er zo moe van worden. Dat er altijd een God is die ons maar blijft nodigen. En die steeds maar bezig blijft om ons te vertellen van vergeving. Dan kunnen we ons zelfs aan ergeren. Zo zitten wij aan elkaar, Heere. En als we eerlijk zijn, dan moeten we dat ook tegen u zeggen. Dan moeten we dat beleiden. Dat we veel liever onze eigen zin doen. Dat we niet willen weten dat we zondaren zijn. Heere, kom dan alstublieft met uw Heilige Geest om ons te leren dat we zondaren zijn. Dat u ons maakt wat we allang zijn in uw ogen. Dat we ook zullen gaan ontdekken, Heere, dat er geen betaling vanuit ons te verwachten is. Maar dat u het zegt, u komt de belofte toe. En uw kinderen. En allen die daar verre zijn. Zelfs zo velen als er de Heere onze God toe roepen zal. En wie is er vanmiddag nu niet geroepen? Alle kinderen zijn geroepen. Ze zijn geroepen tot de naam van de Heere Jezus. De Heere, dat ze hem dan in het geloof mogen leren omhelzen. Daar zal het toch op aankomen, wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Met minder neemt u geen genoegen, Heere. Zonder die omhelzing kennen we u niet. Dan steunen we niet op u. Dan willen we zelf nog betalen. En als we het niet durven, Heere, dat het dan zo mag worden dat we van u de vrijmoedigheid mogen ontvangen. Om het echt te wagen met het werk van de Heer Jezus, waar u toch helemaal tevreden mee bent. Het is voor ons veel te eenvoudig. Maar het ligt voor u zo klaar. Het is voor u helder. Dat er bij u geen toren meer is. In de Heer Jezus. En buiten hem wel. Heere, breng ons dan onder zijn banier. Dat we daaronder mogen schuilen en dienen. Dat we het elkaar mogen toeroepen. Zoekt de Heere en leeft. Zoekt hem terwijl hij te vinden is. Hij roept hem aan terwijl hij nabij is. Zo danken wij u dat u ons wilde aanspreken in beide verdelingen. Wil u het verkeerde eruit wegnemen. Zegen wat van u was. Gaat u met ons mee, met uw Heilige Geest. En maak het Pinksterfeest in onze harten, in de gemeente, de zondagschool. Ja, in ons hele leven. Wijkt u nimmer meer van ons. Maar wees u schaduw aan onze rechterhand. Dit alles bidden wij in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen. Het oog omhoog, het hart naar boven. Dus voor alle duidelijkheid, dat is de wijze van Psalm 42. En wij zingen dit lied ritmisch. dat meester Jacob al heel graag iets wil gaan uitdelen. Nou, dat willen wij eigenlijk allemaal. Jullie mogen zo dadelijk naar huis gaan, als het orgel gaat spelen. En als jullie iets gekregen hebben, fijn dat we bij elkaar mochten zijn. Ook fijn dat er mensen meekwamen en hebben meegeluisterd. En we hopen dat u een Pinksterzegen mag meenemen naar huis en in uw leven. En dan hopen we jullie volgende week zondagmiddag weer te zien.